Goedemorgen iedereen. Juist een heel mooi gebed hoort van onze broer. En een kleine verduidelijking, mijn gemeente weet je, een reeks dat ik bezig ben over een christelijk werkboek en herstel van de dingen in je leven die je meegemaakt hebt. Die boek heet Unbound. En dat is, ja, zoals ik gezegd, een werkboek dat ik eigenlijk in mijn gemeente ook even wilde delen. En dat ik eigenlijk in spreekvorm probeer te gieten, iedere keer opnieuw. We zijn gekomen aan de 20e les van Unbound, dus over bevrijd worden. En we zijn natuurlijk vandaag Pinksteren. En het thema waarover het hier gaat, in deze 20e les, is dan ook de titel van mijn preek. De waarheid over verbitterd zijn. Dus ook een denk van... Ja, dat is nog een titel voor op Pinksteren mee af te komen. Het is nu eenmaal wat het is en ik hoop dat het ook jullie mag zegenen wat ik mocht voorbereiden. Het tekstgedeelte waarover dat gaat is, ik hou er niet van om één versje te nemen. Dus Hebreeën 12 vers 1 tot en met 15 zal ik voor jullie voorlezen. Uiteindelijk gebruiken we in deze les, is er één thema, één vers die uitgelegd wordt. Dat je zogezegd moet mee verzadigen. Dat wil zeggen dat je dat herhaalt, niet noodzakelijk memoriseren, maar dat je er wel mee verzadigt. Dat je dat vers heel erg regelmatig leest en dat je dat ook op je laat indringen. Dat is hoe dat die lessen eigenlijk werken. Maar bon, laat ons een stuk uit Gods woord lezen. Boven Hebreeën 12, vers 1 tot en met 15 staat met volharding te lopen. En daar staat, wel nu dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de volleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heer niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft en hij heeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u de bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt. Maar als u zonder bestraffing bent, waar al een deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor korte tijd naar hun goedgedacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, omdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Ik heb het al aangegeven, dat versje wat we ermee werken, dat is inderdaad dat versje 15, zie erop toe, dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat die wortel van bitterheid niet opschiet en er staat ook nog een keer bij, onrust veroorzaakt en velen bezoedelt. Als het de waarheid over bitterheid is, dat het als het pas je ermee te maken krijgt persoonlijk, dat het je omgeving zal affecteren en niet op een positieve manier. Het tekstgedeelte dat we gelezen hebben, ja, persoonlijk vind ik dat een heel bemoedigend gedeelte. Er stond bovenaan de tekst van met volharding te lopen en daarbij wordt dus zeker ook in dat stukje aangegeven hoe je dat moet doen. Hoe loop je met volharding? Ja? De volleinder van ons geloof, de leidsman, zegt het zelf. We horen te zien op Jezus, hem achterna te gaan. En ik kan niet genoeg benadrukken dat dat echt een persoonlijke relatie is met de Heer, zijn woord en zijn levenswandel na te volgen. Dat is volgens mij de sleutel om ook met volharding te lopen. Onze levenswandel en houding hoort eigenlijk reeds te spreken van ons geloof. In elke relatie die we hebben, onze ogen en gedachten op Jezus te houden, is een elementair gedeelte van ons geloofleven. We leren een pad te bewandelen die ons continu hoort te vernieuwen. En dat het zichtbaar wordt door de keuzes die we maken, omwille van de vreugde verdroeg Christus Jezus het kruis. En in hem kunnen we vreugde en vrede dan ook ontdekken. En meer nog, we kunnen sprankelende hoop bieden aan de mensen die om ons heen zijn. In de Heer zijn pad die hij voor ons wandelde, legt kracht voor ons om ons steeds te vullen en te leren van hem, te groeien in vertrouwen dat hij alles onder controle heeft. Broers en zussen, we zijn in oorlog. We zijn in oorlog tegen ons eigen vlees en we leven in een maatschappij die afgeweken is van God. En vooral hier in het Westen, alles biedt wat dan een mens zijn hart maar vervuld van kan geraken. Vaak zie ik broer en zussen ten neergelopen lopen. Ze hebben fouten gemaakt, ze hebben gestruikeld met iets, ze verwijten hunzelf. Ja, dat is een klein stukje bitterheid. Ja, eigenlijk, we weten dat alles betaald is. En ik vraag u om niet te focussen op de fouten die je maakt, maar de kracht te zoeken en de leiding van de Heer, zelfs als er bestraffing of moeite zijn. Weet dat er in elke beproeving of tegenslag een kans ligt om op een krachtige manier ermee om te gaan, door uw vertrouwen in Jezus Christus te tonen. Waar we ook moeten doorwandelen in het leven, ik geloof met heel mijn hart dat alles te goede geleid wordt door God. Zelfs de zware en de minst plezante momenten. Ik geloof dat net die momenten ons het sterkst van allemaal gaan vormen tot wie we zijn. Heel vaak hoor ik broers en zussen een term gebruiken waar ik helemaal niet van hou. Er gebeurt iets in hun leven. En dan hoor je hetzelfde verhaal. Ik word aangevallen door, ik weiger zelfs pertinent van die naam uit te spreken. En waarom weiger ik dat pertinent? Ik ben geen kind van hem, hè. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God en Jezus Christus is mijn Heer. Ik word niet aangevallen. Ik geloof daar voor geen meter in. En eigenlijk, mijn broers en zussen hier in de gemeente kennen mij van heel nabij. Persoonlijk ben ik al in heel erg veel situaties beland die emotioneel en fysiek zeer zwaar waren. Zelfs in financiële perioden die complete onzekerheid waren. En als ik mij dan had gefocust op alle aanvallen die ik zogezegd te verwerken kreeg, wel, dan was die tegenstander inderdaad wel misschien meer mijn Heer dan dat Jezus Christus die was. En dan geef je daar ook zelf de ruimte aan. Maar er zijn heus momenten geweest waarop dat ik struikelde, strompelde en naast dat rechte pad in een dijk met modder belandde. Waardoor dat ik me niet mottig, en niet waardig voelde. Maar broers en zussen, onze God is veel groter dan alle moeite en problemen die we kunnen meemaken. En door alle die moeites en problemen ben ik steeds meer op Jezus leren vertrouwen. Zelfs als ik het niet zie wat er aan het gebeuren is. En dat ik me afvraag, ja, de waarom-vraag heb ik eigenlijk ook al laten vallen. Het gebeurt gewoon en ik vertrouw op mijn Heer dat wat dat gebeurt, ja, zijn leiding is. Door schade en schande wijs geworden. Kan je die spreuk? Ik ga hier niet staan stoeven, maar ik zie mijn broer lachen. Ik ga hier niet staan stoeven dat ik de wijsheid in pacht heb. Maar eerlijk gezegd ben ik, en ik meen dat oprecht, dankbaar voor alle gebeurtenissen die ertoe geleid hebben dat ik de man ben die hier nu voor jullie staat. Mocht ik de autoriteit van de Heer krijgen om iets te veranderen in mijn verleden, dan vertik ik het. Ook niet de pijn, ook niet de moeite. Ik denk niet dat ik aanpassing naar verbetering kan aanbrengen aan wat God in mijn leven gedaan heeft. Maar wat gebeurt er dan als die bitterheid in uw hart sluit? Wat is bitterheid en waar vindt het zijn oorsprong? Er staat in Hebreeën 12, vers 15, dat er geen enkel wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt en dat er velen bezoedeld gaan. Dus die bitterheid heeft echt wel een heel zwaar effect. Een zwaar effect die veel sterker zichtbaar wordt in een mensenleven en in je omgeving. Een wortel die komt voort uit een zaadje. En doet een zaadje niet aan iets aan jullie denken. In Jacobus 1, vers 13 tot 15 staat het volgende. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet worden verzocht met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte meegesleurd en verlokt wordt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze de zonde en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Hier vinden we ook een zaadje die voorkomt, het verlangen, en die tenslotte zonde en dood baart. Kunnen we broers en zussen dan ook de bitterheid niet in deze categorie plaatsen? Bitterheid komt nu eenmaal vaak voort uit het feit dat de zaken niet lopen zoals wij dat willen. Of uiteindelijk ook door dingen die we kunnen aangedaan worden door anderen. En als onze verwachtingen die we hebben niet waargemaakt worden, is de volgende stap teleurstelling. Na de teleurstelling volgt desillusie. Na de desillusie volgt moedeloosheid. En na de moedeloosheid volgt verbittering. Laat ons eens even dichter bekijken. Onze verwachtingen. Onze verwachtingen naar anderen zijn vaak gebaseerd op een gevoel van recht. Wij vinden dat we het recht hebben om bepaalde eisen te stellen. En heel vaak, wanneer we dit recht die we denken te hebben uitoefenen, ondervinden we dat mensen moeite hebben om aan onze verwachtingen te voldoen. Dat is niet echt ook een teken van nederigheid, hè? Wanneer dan mensen er niet in slagen om aan onze verwachtingen te voldoen, ondervinden we dus de teleurstelling. Ik denk als navolgers van de Heer Jezus Christus horen we zijn liefdevol karakter te weerspiegelen. Bijgevolg ook hopelijk hoe we omgaan met anderen en onze verwachtingen. Als dat niet conform de Heer zijn genade is, zullen we dus in teleurstelling vallen. Deze teleurstelling geeft ons het gevoel dat onze hoop stuk gemaakt is en de kans op beterschap volledig verkeken is. Als we hieraan vasthouden, dan duikt de desillusie op. Dit zorgt ervoor dat we gaan veralgemenen. We krijgen een donkere kijk op de persoon of de relaties waarin we teleurgesteld zijn en glijden bij gevolg af naar moedeloosheid. Vanaf hier nemen we een pessimistische houding aan. En niet alleen tegen anderen, maar ook tegen situaties en vooral de kijk naar jezelf. Niets lijkt of voelt nog goed genoeg, inclusief jezelf. Het is heel vanzelfsprekend dat je hier niet lang moet vertoeven voor je verbitterd raakt. Deze verbittering vindt zijn voedingsbodem in hoe we de dingen die ons overkomen in het leven verwerken. En ik weet best wel dat we teleurstelling en al deze emoties als christenen ervaren. Maar hoe wij ermee omgaan, is de sleutel om niet in verbittering te vallen. We zijn toch inderdaad vandaag Pinksteren niet? De uitstorting van de Heilige Geest herdenken en vieren we vandaag samen als gemeente. Mag ik vragen wat een van de grootste kenmerken van de Geest is? Het zijn er een paar, naar de scala. Multiple choice. Maar ik wil duiden op blijdschap. Kun je daarmee akkoord gaan dat dat een van de grootste dingen is van de Heilige Geest? De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 15, vers 13. Galaten 5, vers 22 en vers 25 zegt, de vrucht van de geest echter is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Vers 25 zegt daarbij, als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. En als ik dat zo las, dan kreeg ik echt een warm gevoel, want het gaf mij gewoon een gevoel van, welk een complete God heb ik eigenlijk? Wat is onze Heer en God toch compleet? Het perfecte wapen tegen bitterheid en verbittering, die onze omgeving kan infecteren en relaties vertroebelt, is de Heilige Geest die ons uitgestort is en geschonken. Waarmee we ook geconfronteerd worden in het scala van de mogelijke emoties op deze wereld, is de Heilige Geest de krachtige oplossing voor zij die een levende relatie onderhouden met de Vader door het vertrouwen op de Heer en zijn wegen met onze levens zijn wij door de Geest in staat om in blijdschap te leven, ondanks de omstandigheden en zelfs in verdriet, dat geloof ik. Wie weet hoe de Heilige Geest nog genoemd wordt? Johannes 14, vers 15 en 17 zegt dit. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik las in Klaagliederen zelfs dat er een vermelding wordt gemaakt over een trooster die ver weg was op dat moment. Ik denk dat dat Klaagliederen 6 is. En waar gezegd wordt dat die trooster ook de verkwikker van de ziel is. Broers en zussen, ik geloof dat we zeer goed zijn uitgerust als gelovigen en navolgers van Jezus Christus om de verbittering niet toe te staan in onze levens. We weten als gelovigen dat we elke dag opnieuw ontwaken met een nieuw begin. Wat er ook gebeurde de dag voordien, elke nieuwe zon die opgaat, is een nieuwe dag in de voorzienigheid van Gods genade. Hoe beleven we die dan? Moest denken aan Job. In alle dingen die hem overkwamen, zat er een grote les natuurlijk voor Job. Wat ik bijzonder aan vind, aan heel dat verhaal, is zelfs dat wanneer het zeer erg werd, en zelfs zijn vrouw van Job zei van, dien je hier nog altijd die God, dat Job bleef geloven. Hij raakte toch alles kwijt. Zijn rijkdom, comfort, veiligheid, gezondheid en zekerheid. Alles lag te grabbel. En toch verliet hij God niet. Met welke realiteit werd Job wakker, dag na dag? Job zijn geloof was gebouwd op wie God zelf is. En niet op religie of afhankelijkheid van zegeningen. Zijn geloof was gebouwd op relatie. Het lijden zal ongetwijfeld zijn impact gehad hebben, maar zijn fundatie van geloof stond vast in wie God zelf is. Velen aanbidden wanneer de gebeden verhoord worden en alles goed gaat. Vreugde vindt men wanneer men gezond is en het financieel voor de wind gaat. Dat men zich veilig en beschermd voelt. En moeite, en wanneer het leven hard toeslaat, wordt het meestal een stuk minder makkelijk of verandert God in de klaagmuur. Net dan, wanneer we strijden tegen verbittering en onze ogen richten op Jezus, leren we dat Vader, Zoon en Geest de ware schat zijn en het tegenhef voor verbittering. Wij weten dat Hij leeft. We denken het niet, we hopen het niet, we weten het. Hoe dieper we onze persoonlijke relatie uitbouwen met Vader, Zoon en Geest, hoe meer we zullen vertrouwen, ondanks de omstandigheden, dat alles meewerkt ten goede. Zo zijn wij in staat te kiezen, iedere nieuwe zonsopgang, hoe wij die dag aanvatten. Worden we wakker in de hoop op betere levensomstandigheden? Of worden we wakker met de zekerheid dat onze Verlosser leeft? Zien we in de nieuwe dag onze tijdelijke omstandigheden? Of hebben we zicht op onze eeuwige relatie met de levende God? Worden we wakker met wat we gisteren verloren zijn? Of worden we wakker met degene die ons nooit verlaat? Het geschenk van iedere nieuwe dag is niet enkel een nieuwe kans, maar een bewustwording van de mogelijkheid om ondanks onze omstandigheden onze relatie met de Ik Ben verder uit te bouwen in vertrouwen en aanbidding. God is altijd aanwezig, zelfs in stilte en moeite. Laat ons dan, broers en zussen, de verbittering geen kans geven. Laat ons wandelen naar de Geest die we mochten ontvangen. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen, zegt Galaten 5, vers 24 en 25. En als wij dan samen wandelen, laat de Geest ons dan de vreugde en de aanbidding schenken en de volle wetenschap dat Jezus alles betaald heeft en dat de Vader alles onder controle heeft. En gezegend Pinksteren aan iedereen.